Vorige week is niet Martin begonnen. Martin had een preek die hij ergens heeft voorbereid. Ik denk ergens in Frankrijk of zo. En het ging over wat is de maat van je jasje groei in je bediening. Welk jasje kan jij aan? En allemaal naar aanleiding van een keer dat het hier koud was. Een van die vele keren dat het hier koud was. En jij de jas van Martin mocht lenen. Zat dat lekker?
Het was wel warm.
Hij was wel warm. Ja. En de uitdaging was, welk jasje pas jij nu aan? En groei je ook in je jasje? En ik dacht, dat is een goed thema om even op door te gaan. En even stil te staan bij wat aspecten van bediening. En met name van onze bediening als gemeente. Dus ik heb ervan gemaakt, groei in onze bediening. En ik wou het ook wel vooral collectief houden, hoe wij erin staan. Ik wou dat doen aan de hand van een tekst. En die tekst die zal jullie misschien een tikje bevreemden. Dat is deze. Colossenzen 1 vers 24 en 25, daar zegt Paulus, ik ben blij dat ik nu voor u lijd. En dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog aan Christus lijden ontbreekt. Ten behoeve van zijn lichaam, de kerk, waarvan ik een dienaar ben of de dienaar ben. Paulus die zegt dat hij blij is dat hij lijdt. Met een lange ei voor degene die op een bandje luistert. Dus dat hij pijn lijdt, dat hij ontbering heeft. En dat hij dat doet om daarmee iets van Jezus aan te vullen. Hij verbindt het aan het lijden van Jezus. En hij zegt dat hij met zijn lijden het lijden van Jezus aanvult. Nou, ik denk dan, dat zal toch wel een slechte vertaling van de MBV zijn. Dus laten we de MBG er eens op naslaan. En daar staat, thans verblijd ik mij over hetgeen ik om uwentwil leid. En ik vul in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus. Ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente. Dat helpt niet echt. Schiet echt niet op. Dus er staat de vertaling erbij, of te herzien, er staat de vertaling. Nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u. En vervul in mijn vlees, en die maakt het nog erger, wat overblijft van de verdrukkingen van Christus ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente. Dus dat is een beetje, ik weet niet, vind je het geen moeilijke tekst? Die is moeilijk te vertalen, sorry. Oké. Ik zou het bij eentje houden en in grote lijnen. Want ik kom er ook zo 1, 2, 3 niet uit. Ik heb hem bij mijn collega's bij de Evangelische Omroep neergelegd. En toen werd ook even stil. En dat is toch altijd wel leuk om heel de afdeling nazorg even stil te krijgen. Toch? Of niet? Ik kom tot deze conclusie. Of Paulus gaat buiten zijn boekje en het is een beetje in zijn bol geslagen. Dat hij denkt dat hij aan het lijden van Christus wat kan toevoegen. Of er staat hier iets compleets anders. En dan moet dat wel degelijk even onze aandacht krijgen. En onze aandacht gaat dus uit naar een vorm van lijden waarin wij kunnen participeren of wat dan ook. Want als Paulus dat zegt, zou dat voor ons ook kunnen gelden. Dus laten we eerst die eerste eens pakken. Paulus, gaat hij nou buiten zijn boekje of niet? Dus wat er niet staat, is het volgende. Dat Paulus denkt dat hij iets moet toevoegen aan het lijden van Jezus Christus, wat Jezus gedaan heeft in de gang naar het kruis en de kruisiging en het lijden voor onze zonden. Dat is een onmogelijkheid. Als dat zo zou zijn, dan kunnen we het hele evangelie gaan inpakken en dan klopt het niet meer. Het leven van Jezus, of het lijden van Jezus aan het kruis voor onze zonden en voor de redding van de mensheid is een compleet en volmaakt werk. Dat is ook alleen aan het kruis heeft dat plaatsgevonden en de weg ernaartoe in beperktere mate. Althans, dat is een weg ernaartoe. Het zondoffer wat Jezus voor ons geleden heeft, daar valt niks aan te doen. Sterker nog, in Johannes 1 vers 29 staat, daar is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Dus als het gaat om de zonde van de wereld, dan is er maar één persoon die dat wegneemt en dat is Jezus Christus. Daar kunnen jij en ik helemaal niks aan toevoegen. Zijn we het daarover eens? Dat is toch het evangelie dat we preken. Dus het feit dat jij een kind van God bent, het feit dat jij gered bent, het feit dat jij in de hemel komt, heb je 100% aan één persoon te danken. En dat is onze Heer Jezus Christus. Amen. Stapje verder. Wat jij ook doet, voeg daar dus niks aan toe. Je maakt vader niet blijer, je maakt hem niet beter, je maakt jezelf niet beter. Dat is een voldaan feit. En dat geldt voor de hele wereld. Dat geldt voor alle mensen. Het enige is dat de Bijbel zegt dat je Jezus moet aannemen, dat je aan moet nemen dat hij dat offer gebracht heeft. En dat je dan de macht krijgt, de kracht krijgt om een kind van God te worden. Wij denken in onze theologie vaak van, nou, daar ben je dan toch? Ja. We hebben net Kiki gezien. In hoeverre is Kiki zich bewust dat ze een dochter van Roy en van Lieke is? Dat gaat zich ontwikkelen. En we weten allemaal uit allerlei toestanden dat als een huwelijk uit elkaar valt of wat dan ook, dat je daar nog flink wat ellende aan kan overhouden als kind. Ook al weet je ergens een kind van de vader te zijn of van je aardse vader. Dat geldt voor het geestelijke precies eender. Jij en ik zijn gered door het bloed van Jezus Christus. De redding van Jezus is compleet. Daardoor weet je dat je een kind van God bent. Althans, je weet dat. En mag je groeien in die wetenschap, in dat bewustzijn. En steeds meer je als zoon en dochter te gaan gedragen. Dus Paulus heeft het daar niet over. Als hij daar... Wat dan wel? En dan heb ik het over een ander lijden. Ik denk allereerst het lijden aan gebrokenheid waar ook zijn lichaam, de gemeente, zich nog in bevindt. 1 Korinther 12, vers 26 en 27 zegt, wanneer één lichaamsdeel pijn leidt, lijden alle leden mee. Wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle anderen in die vreugde. Wel nu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt deel daarvan uit. Als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Dat is een heerlijke tekst om op zijn Rotterdams te zeggen. Hè? Als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Dus zo kan die. Ik moest denken aan Peter. Peter die heeft in het bulletin vandaag de stand van zaken doorgegeven. En dat ziet er niet ongunstig uit. Dus we zijn blij met de genezing die God geeft, ook door de doktoren heen. Maar we zijn er nog niet. En het is wonderbaarlijk hoe die zich daar doorheen slaat. Maar ook hoe God hem daarin zegent. Maar dat is ook iets van ons gezamenlijk. We hebben iemand in ons midden die leidt. En dan leiden wij mee. Stapje verder. Als het lichaam leidt, leidt ook het hoofd. Als jij pijn in je teen hebt, heb je daar als hoofd ook last van. Het is niet zo dat het lichaam van Christus leidt vanwege de gebrokenheid van deze wereld en dat Jezus daar afstandelijk van is. Hij leidt nog steeds. Totdat er de volledige openbaring van zijn koninkrijk komt. Als één lid leidt, leiden alle leden mee. Dat zeggen we heel snel in het horizontale vlak, maar dat geldt dus ook verticaal. Als jij leidt, leidt Jezus ook met je mee. En daar zit een enorme troost in. En ook nog wel een bepaalde waarde. Ik snap het niet helemaal, maar één ding weet ik wel. Dat de theologie van het lijden in onze kringen erg arm is. En ik weet dat daar veel meer in zit dan wat we daar meestal in onze diensten te snel naar genezing grijpen en het wonder zoeken. Dat doen we natuurlijk ook vanuit onze eigen angsten en vanuit ons diepe verlangen. Maar er zit iets in, ja, hoe moet ik dat zeggen, in datgene wat Jezus ook meemaakt en daar partner in zijn. Ook op dit gebied. Wij lijden mee met datgene wat Jezus leidt in deze wereld aan de gebrokenheid van de wereld. Ik heb opgeschreven, dat betekent dus ook dat wanneer iemand van ons lijdt, dat lijden ook staat in het teken van het herstel dat God wil bewerkstelligen. Lijden is deelgenoot aan Jezus zijn. Wanneer jij lijdt, dan mag je weten dat je deelgenoot van Jezus bent. En dat je daarin dus ook nooit alleen staat. En dat geldt voor al het lijden. Wij denken dan vaak aan zo iemand als Peter. Maar dat kan ook maatschappelijk zijn. Het kan ook zijn het feit dat je ontslagen bent of wat dan ook. Dat je niet je doelstelling bereikt die je graag wil. De ongewenste of de onvervulde wensen die je hebt. De dingen die je graag zou willen waar je naar uitstrekt, maar het is nog niet zover. zijn ook vormen van lijden. Of iets waar je verdriet of pijn of een zuchten naar hebt. Daar wil ik toch niet helemaal bij stilstaan als zijnde het onderwerp. Ik wil naar een stapje verder gaan wat Paulus daar echt bedoelt met wat hij doet. En dat is het bewust lijden voor doorbraken. Als hij zegt van ik vul aan het lijden wat er nog aan Christus lijden ontbreekt. Ten behoeve van zijn lichaam, ten behoeve van de kerk. Dan bedoelt Paulus niet het lidmaatschap van een denominatie of van een lokale gemeenschap zoals deze. Maar dat bedoelt hij vooral als hij over kerk praat, praat hij over de agent, de uitvoerder, de beheerder van het Koninkrijk van God. Dat is de kerk. De kerk van Jezus Christus is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Koninkrijk van God hier op aarde. En het Koninkrijk van God willen we allemaal zien doorbreken op allerlei terreinen. Daar heeft hij het met name over. En dan zegt hij, en dan sluit je aan bij datgene wat Jezus al doet. Nou, de goede vraag is, wat doet Jezus op dit moment? Hebreeën zegt, zo kan hij ieder die tot hem, tot God komt, volkomen redden. Omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten. Hebreeën praat over het priesterschap van Jezus en zegt dus, hij heeft het volmaakte offer gebracht voor iedereen van deze wereld. Als jij Jezus aanneemt, dan heb je het eeuwige leven ontvangen. Maar dan groei je in dat koninkrijk, daar bidt Jezus dagelijks voor. En ik wou dat je daar eens even bij stil stond. Op dit moment bidt Jezus voor jou. Voor mij. Hij bidt voor doorbraken in jouw leven. Hij bidt voor de invloedssfeer waarin jij geplaatst bent. Hij wil doorbraken zien. En de manier waarop hij daaraan werkt, is niet door een dot kracht naar beneden te gooien. Ook niet door een wonder in je leven te doen. Ook niet door te manipuleren in jouw leven. Hij doet dat door voor je te bidden. En dat doet hij dagelijks. Dat doet hij voor altijd. Daar kan je het volgende aan verbinden. Ik krijg de stellige indruk dat onze Heer Jezus Christus gelooft in gebed. Of niet? Leuk, hè? Ik krijg de indruk dat onze Heer Jezus gelooft in gebed. Of niet? En dat hij op dit moment aan het bidden is. En het doet mij wel wat om te weten van, de Heer Jezus bidt dus nu voor mij. We hebben een paar liederen gezongen dat het fantastisch is om te komen in zijn aanwezigheid, dicht bij hem te zijn. Wat houdt dat dan in? En laten we eerlijk zijn, in ons comfortabel christendom denken wij meestal aan hele fijne gevoelens hebben. Het gevoel hebben dat je geaccepteerd wordt en geliefd wordt. Dat is vooral dicht bij de Heer zijn, toch of niet? Even eerlijk zijn, kom op. Dat is toch zo? En dan zijn we dicht bij de Heer. Maar als die gevoelens uitblijven, maar als Jezus nu voor jou bidt en pleit, als hij nu bidt voor jouw huwelijk, als hij nou bidt voor jouw relaties, als hij nu bidt voor probleemgebieden in jouw leven, en jij bent dicht bij hem, welke gevoelens zou je dan met hem delen? Nog even andersom gezegd, soms heb jij gevoelens die heel diep in je leven zitten en waarvan wij denken dat God ons alleen laat omdat wij dat gevoel niet goed kunnen plaatsen. En je bidt voor een doorbraak. Je bidt voor je kinderen bijvoorbeeld, als ze allemaal de Heer mogen dienen. Je bidt voor een doorbraak op je werk met een collega. En je bidt ervoor en dat kost je offers, dat kost je pijn, dat kost je verdriet en je ziet geen vervulling. Ik heb dan wel eens de neiging om te denken dat de Heer er niet bij is. Kun je dat plaatsen? Terwijl deze tekst juist zegt, daar zit de Heer middenin. Want hij doet hetzelfde. O Henk, ik bid met je mee. Voor al je kinderen. Voor alles wat aangetrouwd is en aan gaat trouwen en noem maar op. voor je collega's. Er is een vorm van lijden. En dat zijn offers. Offers die je brengt voor de Heer. En dat is iets wat Jezus op dit moment ook doet. De oude vertaling heeft het over pleiten. Pleiten betekent gaan staan op de rechten die er zijn. En ergens een doorbraak forceren in de rechtszaak. Ik pleit voor de vrijheid van deze man die beschuldigd wordt of wat dan ook. Dat is wat Jezus doet. Dat betekent dus dat als wij gaan bidden, want dat is wat Jezus ook doet, als we daarin participeren, dan gaan wij aanvullen aan datgene wat Jezus al in beweging zet. Ik ben niet iemand die gelooft in de theologie van als wij nou maar hard genoeg bidden, dan doet Jezus ook wat en dan komt het allemaal tot vervulling. Alsof Jezus en het Koninkrijk van God afhankelijk is van jou en mijn werken en dat het anders niet functioneert. Ik geloof in de theologie dat God niets anders wil dan met ons samenwerken. Hij wil met ons samenwerken. En hij wil ook met ons samenwerken in het herstel van deze wereld. De redding is al gebeurd, maar nou het herstel nog. Nou nog de overwinning van iedere satanische invloed. Nou nog de overwinning van ziekte. Ik ben ervan overtuigd dat alle ziekenhuizen en de kennis in ziekenhuizen een zegen van God is. En dat hij daarin meewerkt met de mensen. Ook al wordt het erkend of niet erkend. Ook al zegt iemand, dat is mijn eigen kunnen. De mens is veel intelligenter dan, heeft God niet nodig. Maar God ziet het goede en laat zijn koninkrijk doorbreken, omdat hij daar zelf ook voor bidt. Meedoen met Jezus in zijn koninkrijk. Laten we daar nog eens aan over nadenken. En ik hoop dat je het oppakt en dat je het ook gaat zien. Stel dat we weer een barbecue houden. En wat een mazzel hebben gehad die ene zaterdag dat het wel mooi weer was. Ja. Ja, Tjarda had een leuk op de Facebook staan. Dat ze 's morgens schrok. Ze zegt, het is toch niet veranderd? Oh nee, het regent toch. Weet je wel? Het schijnt normaal te zijn. Het regent toch. Als we een barbecue houden, dan maken we roosters. En we zijn allemaal bereid daar een aantal dingen in te doen. Er moet iets gebeuren. Er moet een doorbraak komen. Het moet zichtbaar worden. Dat willen we allemaal naar de stad. Dus we hebben geld nodig, mensen nodig en middelen. Dus mijn barbecue wordt opgehaald en die van Martin wordt opgehaald. En er komt van alles bij elkaar. En we hebben een heleboel in een garagebox staan. Dus de middelen, dat is één. Die moeten er zijn. Soms worden er nieuwe dingen aangeschaft. Tenten en weet ik van de meer. Dat is allemaal de middelen. Dan de mensen hebben we nodig. Dat zijn jullie. En we hebben geld nodig. Er is niemand in deze gemeente die daar een vraag over stelt. Toch? Maar er is nog iets nodig. Val ik weg? Er is nog iets nodig en dat is gebed. Bidden dat er een doorbraak komt. Moet ik een nieuwe batterij hebben of zo? En iedereen zal zeggen, ja, dat is nodig. Zonder meer nodig. Dat we daarvoor bidden. Keerkant is wel van, maar wacht even. Wat voor soort bidden is dan nodig? Hoe bidden we? En ik weet wel dat dat voor ons als gemeente ook altijd een zoeken is. Naar welke vorm geef je eraan? En we bidden er ook voor. Ik heb dus ook geen kritiek op wat we gedaan hebben. Alleen, het is zo helder. Je kan al die dingen doen, zoals mensen en geld en de goede actie doen. En als je niet bidt, ja, dan is het puur genade dat er nog wat gebeurt. Maar ik ben ervan overtuigd dat als we echt gaan bidden en een voorbedenachtige gebed zoeken, dat er echte doorbraken kunnen komen, omdat je dan heel dicht bij Jezus komt te staan. Meedoen met Jezus betekent in actie komen. En dat is bidden zoals Jezus bidt op dit moment als een priester. En dat moeten wij dus ook doen. Voorbeden doen zoals Jezus dat doet. Nou, hoe deed hij dat? Voorbeden doen zoals Jezus dat deed. Even het woordje voorbidden weghalen bij gewoon gebed. De Bijbel spreekt over smeekbeden, dus het vragende gebed, voorbeden en aanbidding. Zijn allemaal vormen van gebed. Vormen waarin je bij Jezus komt. smeekbede is: Heer Jezus, zegen deze spijzen, amen. Dat is een vraag. Heer, wilt u zorgen dat ik dat en dat krijg, of wat dan ook. Dat zijn smeekbeden. Voorbeden is dat je tussen twee personen in gaat staan, of tussen twee situaties. Dus dat je God aan de ene kant hebt en bijvoorbeeld ik mijn collega's aan de andere kant. En dat ik tussen mijn collega's en God ga instaan en dat ik voor mijn collega's bid. Dan ben ik een intercessor, een voorbidder. Dat is wat Jezus doet. Dan pleit je voor die mensen. De dingen die je ziet, die ga je dan zeggen van: Heer, wilt u daar en daarin een verandering brengen? Die voorbeden is hetzelfde als offers brengen bij God. Je gebeden als offer brengen. In de hele tempelgang wordt altijd gebeden bij de offers. Dus offers brengen doen we niet meer, is niet nodig. Maar onze gebeden als offers zijn er nog steeds. Dat betekent dat offers brengen wel wat kost, een lijden. Dat lijden wordt in de Bijbel heel vaak vergeleken met weeën. De weeën voordat iets tot geboorte komt. Dus als iets tot geboorte komt, dan weten we allemaal dat er weeën komen. En het rare is, bij weeën zitten twee kanten aan. Je wil ze niet, maar je bent blij dat ze komen, want dan komt het kind eraan. Maar als het lang duurt, dan, dat schijnt echt zwaar te zijn. En de Bijbel neemt dat voorbeeld ook voor ons gebed, voor doorbraken. Lijden tot leven. Lijden dat leven voortbrengt. En ik hoop dat je dat een beetje ziet. Een weeën zijn lijden en op een gegeven moment komt er een nieuwe geboorte. En het mooie is dat als dat nieuwe geboorte zichtbaar wordt, dat niemand meer praat over de weeën. Hooguit van: hoe ging dat bij jou? En dan is het, hallo, dat was wat. Maar iedereen verheugt zich in het nieuwe leven wat er komt. En ik hoop dat jullie begrijpen dat nieuw leven in onze stad, nieuw leven in jullie omgeving, nieuw leven in jouw leven, dus alleen maar komt wanneer daar weeën plaatsvinden. Dat is een proces. Wij mogen aanvullen aan het lijden, de voorbeden weeën die Jezus op gang brengt. En ik heb een plaatje van een boek naar voren gehaald, Duik in je weeën. En ik weet niet of het jullie ook opvalt. Het zijn wel houdingen die je ook in intens gebed kan aannemen. In de Bijbel vind je heel vaak dat iemand knielt en zijn hoofd tussen zijn knieën buigt, zet en tot God gaat bidden. Dat is een andere houding dan bijvoorbeeld bij aanbidding, waar je je handen in de lucht kan steken of open gaat staan voor de Heer. Dan ontvang je. Bij voorbeden neem je een nederige houding aan en het lijkt wel alsof er iets nieuws geboren moet gaan worden, waarin je doorbidt. En ik wil je bemoedigen dat als je bidt voor je kinderen, als je bidt voor een vriend, als je bidt voor wat dan ook, waarvan jij zegt, ja, daar zit ik al zo lang mee. Hou niet op, blijf doorbidden. Neem die houding soms eens aan. Het is soms goed om te knielen en door te bidden. Ik hou niet van voorbeden in een hele dienst waarin je zulke soort houdingen aanneemt. En ik zou zeggen waarom. Om de simpele reden: A, in onze cultuur is het niet zo gebruikelijk. En B, omdat het een stuk lijden met zich meemaakt, heb je wel recht op een stuk privaat gebeuren. Ik bid vaak zo in de auto, hoewel ik dan niet mijn knieën en mijn hoofd tussen mijn knieën stop. Maar echt dat ik het uitschreeuw tot God van: ik wil daar een doorbraak zien. Ik had met Joke een gesprek dat ik in de auto echt voor een paar dingen doorgebeden heb. En dat ik echt de indruk had van, weet je, dit heeft beweging gezet. Hier gebeurt wat. En soms heb je dat je bidt en dat je die beweging nog niet helemaal voelt. Bidden zoals Jezus bad. Hoe deed Jezus dat? Ik wil met jullie naar een passage waarin Jezus vraagt aan zijn discipelen: willen jullie met mij meebidden? Precies hetzelfde waar we het nu over hadden. Dat is in Lucas 22, vers 39. Daar staat: en hij vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. De leerlingen volgden hem. Dat is goed. Leerlingen doen wat Jezus ook deed. Dus als Jezus gaat bidden, gaan wij ook bidden. Amen. Oeps. Toen hij daar was aangekomen, zei hij tegen hem: bid dat jullie niet in beproeving komen. Hij komt dan bij de hof van Gethsemane en hij gaat bidden. En hij zegt tegen de discipelen: jongens, bid dat jullie niet in beproeving komen. Welke beproeving had Jezus erover? Volgens mij had hij het over de beproeving dat je vergeet te bidden. Dat je het bidden verzaakt. Dat is een beproeving. Toen hij daar was aangekomen, zei hij: bid dat jullie niet in beproeving komen. Uit de hemel verscheen hem een engel om hem kracht te geven. Hij werd overvallen door doodsangst, maar bleef bidden. Zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond. Toen hij na zijn gebed opstond en terugliep naar de leerlingen, zag hij dat ze van verdriet in slaap waren gevallen. En hij zei tegen hen: waar slapen jullie? Sta op en bid dat jullie niet in beproeving komen. Hier zie je: sta op en bid dat je niet in beproeving komt, dat dat alles met bidden te maken heeft. Ik ga wat zeggen. Wij leven in de rijkste deel van de wereld. We hebben de mooiste kerken. We hebben de beste bands. We hebben de mooiste presentaties. Maar een westerse kerk tot gebed brengen is een heidens werk. Ook hier. Ook in Rotterdam. Als we een hartslag houden, moeten we blij zijn als de 150 christenen zeggen: ik kom bidden voor mijn stad. En ik krijg er altijd weer kippenvel van. Iets klopte fundamenteel niet. Deze gemeente is geboren door gebed. Deze gemeente is begonnen met gebed. Maar we kunnen heel makkelijk nieuwe dingen doen, goede groepen, programma een beetje veranderen. En ik heb een angst. Ik denk nog even en we bidden helemaal niet meer. En dat zeg ik zo omdat ik het meen. En hoe komt dat? Gewoon dat lurkt aan onze maatschappij. Want dat kost offers en dat vinden we heel moeilijk. Ik was altijd erg onder de indruk van Henry Human Toenbaas gemeente. Waar we vaak mee samenwerkten. Bidden jullie ook? Ja, wij bidden ook. Eén keer per maand hebben we een gebedsnacht. Komt de hele gemeente. Heel de gemeente, een hele nacht. Nou, dat durf ik jullie echt niet te vragen. Ik begin er niet eens aan. Ja, alleen Martin en ik komen dan omdat we ons verplicht voelen. Er is iets. Ik denk dat onze westerse kerk heel vaak in die beproeving ook in slaap valt. En vergeet dat we moeten bidden. In Marcus staat: hij liep terug en zag dat zijn engelen lagen, of dat zijn leerlingen lagen te slapen. En hij zei tegen Petrus: Simon, waarom slaap je? Kon je niet 1 uur waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. Kon je niet 1 uur met me waken? Nou, even naar Jezus teruggaan. Jezus gaat bidden voor geboorte. Hij bidt dat de hele wereld tot wedergeboorte komt. In de hof van Gethsemane. Natuurlijk bidt hij voor zijn lijden. Natuurlijk ziet hij daar tegenop. En natuurlijk bidt hij voor: Heer, Vader is een andere weg. Maar hij doet ook voorbeden voor de zonde van de mensheid, waar een doorbraak moet komen door zijn offer. En hij vraagt aan zijn discipelen: willen jullie met me meebidden? En ze laten hem allemaal zitten. Dus stuurt God een engel om hem kracht te geven. Later hangt hij aan het kruis. En aan het kruis roepen de mensen: als die God is, laat hij dan een engel vragen. En dan doet hij het niet. Voor het offer aan het kruis moest Jezus alleen gaan. Maar in het gebed wat Jezus doet, vraagt hij om partnerschap. En ik ben ervan overtuigd, echte voorbeden doe je met elkaar. Natuurlijk doe je dat ook alleen. Maar ik denk dat het een van de vormen is die we als kerk op moeten pakken van: en dat doen we met elkaar. Onze gemeente heeft er heus een rijke traditie in. Partners met elkaar zijn en in gebed met elkaar gaan bidden. Iets wat je samen moet doen. En ik weet het valt heus niet mee om iedere zondag in groepjes van 3 met elkaar te bidden. Het valt ook niet mee om altijd maar weer onderwerpen aan te leveren. Maar het is ook eerlijk om te zeggen: maar als we dat niet meer doen, wat zijn we dan nog met elkaar als kerk? Ja, maar we gaan dit doen en we gaan dat doen. En allemaal dingen die we fijn vinden. Maar gaan we ook nog met Jezus meedoen? Want die bidt en pleit vandaag voor jou en voor ons en voor onze stad. En Jezus vraagt partners. Wil je een uurtje met me meebidden? Doe je mee? En wij zeggen, nou. Kijk, als ik het zeg, willen jullie meebidden, kan je zeggen, nou. Maar als Jezus het zegt, klinkt het een beetje rauw, of niet? Onze gemeente is begonnen met veel gebed. En ik weet dat dat wat kost. Toch is het een goede zaak om te zeggen van, hey, pakken we dat weer op. Ik wil afsluiten. En ik wil aan jullie een uitdaging neerleggen. Bewust lijden voor doorbraken, offers. En dat lijden valt reuze mee als je praat over, laten we weer eens in de zoveel tijd met elkaar bidden. Ik ga een testje doen. Wie van jullie heeft de 4 gebedswandelingen van noord naar zuid en van oost naar west van deze gemeente meegemaakt? Even de handen, flink in de lucht. Gelopen. De gemeente is wat veranderd, hè? Want toen was dat zowat de hele gemeente. Deze gemeente is begonnen door de stad te gaan bewandelen. De eerste avonden, dat we nog op avonden samenkwamen, in het Groothandelsgebouw, zijn we de stad gaan doorkruisen. Gewoon onder leiding van de Heilige Geest. Later hebben we de stad van noord naar zuid en van oost naar west doorgelopen. En Martin zei van de week tegen me, ik zou dat weer willen doen. Maar dan in 1 keer van oost naar west. Hé, Martin? Ja. Takken en het lopen. Gewoon en lopen. Offers. Wat we ook deden was iedere week of iedere maand. Was het? Iedere week hadden wij donderdagavonddienst. Dat was een gebedsdienst. Daarin baden we. Daar zochten we onze weg. Een van de dingen die uit voortkwamen was dat we op missie gingen. En missie betekende dat wanneer er iemand vermoord werd in deze stad, dat we gingen naar de plek waar die moord had plaatsgevonden en daar voorbeden deden voor onze stad. Ik geloof dat dat ooit een keer gebeurd is, omdat we toen nog in het Groothandelsgebouw zaten en we een stuk onderwijs van Cleansing Stream aan het doen waren. En helemaal zeker weet ik niet meer, maar ik heb de indruk dat de Heer dat toen tegen mij zei of zoiets. In ieder geval die tekst kwam ter sprake en ik dacht, wauw, dat moeten we ook doen. En er was natuurlijk net een moord gebeurd of zo, waar iedereen het over had. In ieder geval een samenloop van omstandigheden. En er kwam wat tot geboorte. En 10 jaar lang hebben wij gebeden voor iedere moord in Rotterdam. Het aantal moorden zakte van 50 naar 25, dat is de helft. De politiek zegt dat zij dat gedaan hebben. Church on the Way zegt dat zij dat gedaan hebben. Ik ben ervan overtuigd dat Jezus ons een compliment geeft. Dank je wel dat je meegebeden hebt. Je gaat naar zo'n straat en je bidt voor die familie. Je bidt voor degene die het gedaan hebben. Je bidt voor de slachtoffers. Je bidt voor rust in die stad. En jij wil mij wijsmaken dat het niks uitmaakt? Ik geloof dat dat doorbraken geeft. Later verwaterde dat een beetje, had allerlei oorzaken. En 10 jaar is ook lang genoeg. Toen hebben we er even mee gestopt. We zijn vervolgens met de groeigroepen begonnen. Allemaal goed. En we gaan in het nieuwe jaar ook allerlei nieuwe dingen doen. Maar ik zoek een weg. En jongens, het gebed, wat doen we daaraan? Pakken we dat weer op? Zullen we dat eens in de 3 maanden doen of zo? Nu kunnen we nog een besluit nemen. Dadelijk zetten we een programma neer. En dan is het ineens over. Maar als ik kijk naar de vingers, moet ik zeggen, dat is nog maar een hele kleine groep die dat ooit meegemaakt heeft. En er zit een hele groep die niet meer weet wat dat is. En het is onze verantwoording jullie daarin voor te gaan. En te zeggen, laten we een gemeente zijn die ook bekend is vanwege zijn voorbeden. En laten we een gemeente zijn die dicht bij Jezus komt. Die snapt wat Jezus nu doet. En wij zeggen, Heer, hier ben ik. Ik doe met u mee. 1 uurtje kan er wel vanaf, toch? Niet iedere week. We gaan er geen zware dienst van maken. We zoeken wel naar iets wat we dan gaan doen. Ik zoek natuurlijk ook naar iemand die zegt, en dat wil ik wel trekken. Want dat ga ik niet doen. Ik wil het wel initiëren. Maar wat? opnieuw weer bidden voor de missies en voor de moorden. Zou kunnen. De Heer kan ook wat anders geven. Maar laten we het weer oppakken. En laten we weer een gemeente van gebed zijn. Ik zou het fijn vinden als we iedere zondag in groepjes van 3 met elkaar blijven bidden. Ik wil een ander woord geven voor degenen die wat meer in onze kringen verkeren. Volgens mij is dat bediening. Ik kom als in gemeente en hebben ze bedieningstijd. Dan mag iedereen naar voren komen die gebed willen en dan wordt er gebeden. Maar er ligt zo snel ligt daar het idee dat als je dat hier ergens de heiligheid begint en dan bij de derde net achter Matthijs houdt het op of zo. Allemaal niet waar. God woont in ons. Jezus Christus, de hoop der heerlijkheid, woont in jou. En als wij met z'n drieën bidden in deze gemeente, gebeuren daar wonderen. Ik weet nog wel dat Marieke kwam en dat ze zei, ik ben in verwachting na 10 jaar. Ik heb gezegd, Marieke, wie bidt er met jou? Wie heeft er gebeden? Ik niet. Nee, de gemeente. Er lopen hier bewijzen rond in levende lijven. Samuel. Van de vrucht van onze voorbeden in de gemeente. Laten we dat niet laten verkillen. Ik bid dat jullie niet in beproeving komen, maar dat we doen wat God van ons vraagt. Kan je de amen op zeggen? Oké, zullen we dat dan doen? Groepjes van 3 maken. Bid voor elkaar. Ik heb 3 dingen waar ik heel graag voor zou willen bidden. 1 vreugdevol ding. Roy en Lieke en Kiki. Nieuw leven in ons midden. Laten we bidden dat daar kracht in komt. Gods hand op dat leven rust. Ik heb bewust niet aan de voordienst gebeden. Normaal zou je zeggen, zal ik met je bidden? Nee, dat gaan jullie doen. Dat is 1. Laten we bidden voor Peter en Coraline. Het is heel lastig om iedere week te vragen, hoe gaat het met je, hoe gaat het met je? Hem de ruimte geven dat hij zelf kan doen. Maar laten we als gemeente vandaag er eens flink achteraan staan. Heer, en we willen een doorbraak zien. U bent ook een God van wonderen. En bid maar wat de Heer je opgeeft. En laten we bidden voor deze stad. Heer, we willen een doorbraak in deze stad zien. Het zou toch mooi zijn als Rotterdam de eerste volledige christelijke stad in Nederland wordt, hè? Gisteren hebben we het ook goed gedaan met voetballen, dus kom op. Hè? Gaan we doen. Zo gaan staan, maak groepjes van 3. En als je het nodig hebt, bid je ook voor elkaar en dan sluiten we daar de dienst mee af. Ga je gang. Amen.